Ik ben hij.
En ik ben hem.
Maar waarom is hij hij?
En hij hem.
In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet.
En we willen weten wat hij hem,
zij haar,
hen hun,
maar vooral wat ons ons maakt.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is Gewoon Homo, de podcast.
Op school leer je dat een XX-chromosomenpaar bij vrouwen hoort en een XY-chromosomenpaar bij mannen. Maar soms houdt de natuur zich niet aan de schoolboeken. Ongeveer 1,1% van de mensen leeft met een genetische variatie, waardoor zij atypische geslachtskenmerken hebben. Wij noemen dit een geslachtsvariatie. In Nederland zijn dit dus zo'n 190.000 mensen. Voor deze geslachtsvariatie wordt binnen de regenboogletters de letter I gebruikt, de I van intersexen.
En daarom hebben wij deze aflevering Joyce uitgenodigd om met ons te praten. We zeggen net I, intersexen. Is dat de juiste manier om jou aan te spreken? Ben je het? Heb je het? Hoe leert ons?
Ik zeg altijd dat ik intersexen ben. Ik hoor ook vaak genoeg terug inderdaad dat mensen zeggen van ik heb intersexen. Maar ik zie het altijd eerder van dat ik een syndroom heb en dat ik intersexen ben.
Ja, want het is dus niet. Is het een aandoening? Is het een.
In mijn geval ben ik geboren met compleet androgeen ongevoeligheidssyndroom. Dus dat
hele
is wel.
Hele
mond vol. dus dat is gewoon zeg maar een syndroom. En ja, daardoor val ik zeg maar dan onder de categorie van intersexen.
En wat houdt dat in?
Ik ben geboren met XY-chromosomen. Dus we hebben in eerste instantie geleerd dat dat natuurlijk bij jongens horen. Mm-hmm. Maar ik ben zelf in de baarmoeder gewoon uitgegroeid tot een meisje. En dat komt omdat ik 100% ongevoelig ben voor androgenen, oftewel testosteron. Dus het was voor mij niet mogelijk om überhaupt uit te groeien tot een jongetje in de baarmoeder. Waardoor mijn lichaam eigenlijk die testosteron die ik zelf aanmaakte, maar waar ik niet op kon reageren, heeft omgezet in oestrogeen, waardoor ik ben uitgegroeid tot een meisje.
En dit is allemaal voordat je bent geboren?
Ja, allemaal voordat ik ben geboren. Dus tot het moment dat ik 15 was ongeveer, wisten we nog niet eens dat ik dit had. Maar op een gegeven moment was ik alleen gewoon nog niet ongesteld geworden, waardoor ik, we op een gegeven moment vraagtekens gingen krijgen, zeg maar, van of er iets speelde.
Ja. Hoe oud ben je?
Ik ben nu 20 en ik ben erachter gekomen toen ik 15 was.
Oké.
Dat is relatief nog kort geleden. Ja.
Ja.
En hoe gaat zo'n proces om erachter te komen?
Ik liep toevallig al bij de kinderarts omdat ik een wat langer meisje ben, om het zo maar te zeggen. Dus mijn groei werd een beetje in de gaten gehouden. En eigenlijk toen ik mijn schoenen aan het strikken was om de deur weer uit te gaan, toen vertelde ik tegen mijn kinderarts dat ik dus nog niet ongesteld was geworden. En ik moest sowieso eventjes bloed laten prikken. Dus ze zei van, we nemen die hormoonwaarders dan ook maar even mee. En ze zou dan echt 3 maanden later pas een keer terugbellen. Maar toen hingen ze 3 dagen later al aan de telefoon van Joyce. Het is even goed om langs te komen meteen om verder onderzoek te doen. Dus toen ging eigenlijk de hele medische molen meteen rollen. MRI-scans, echo's en echt.
Want toen hadden ze al een idee toen ze je terugbelde na 3 dagen. Het zou dit kunnen zijn.
Ze hadden nog niet echt een idee, maar ze wisten wel gewoon dat er iets moest spelen. Want mijn hormoonwaardes kwamen zeg maar zo ontzettend hoog terug dat er gewoon iets moest spelen. En in eerste instantie wisten ze gewoon totaal niet wat er aan de hand was. Want eerst dachten ze zelfs dat ik schildklierkanker had. Oh. Alles. Ze wisten totaal nog niet zeg maar echt specifiek wat er aan de hand was. Dus er ging nog gewoon van alles eigenlijk door het riedeltje van wat de mogelijke oorzaak kon zijn. En echt pas nadat al die onderzoeken afgelegd waren, toen wisten ze pas dat ik compleet androgeen ongevoeligheidssyndroom had.
En hoe was dat om dat te horen?
Het ging eigenlijk een beetje echt met vlagen, want ik had dus meerdere onderzoeken gehad en ik had in eerste instantie een echo, waarbij ze naar mijn vrouwelijke voortplantingsorganen gingen kijken. En toen lag ik dus op de tafel bij de radioloog en toen zei hij op een gegeven moment gewoon patsboom, ik zie niks. Dus voor een 14-jarig meisje was ik toen nog. Toen was dat wel een flinke klap om eventjes zo te horen.
Waren je ouders er toen wel bij?
Of? Ja, okay. Ja, mijn moeder was er wel bij en die heeft toen ook meteen ingegrepen en gezegd van, besef eventjes dat er hier gewoon een kind op op de tafel ligt en wat u vertelt. Dus dat was wel even schrikken. En toen heb ik echt gewoon de hele dag moeten huilen alleen maar, zeg maar.
Mm-hmm. En dat omdat je het gevoel had dat je niet normaal was of wat?
Ja, inderdaad, dat er gewoon iets niet klopte aan mij. En ik had ook al eigenlijk vanaf jongs af aan al van, oh, ik wil later echt graag mama worden.
Ja.
En dat dat dan in één klap, zeg maar, eigenlijk van je af werd gepakt. Dat ja, dat deed gewoon echt heel veel pijn, zeg maar. Dus ja, die kwam gewoon even extra hard, hard binnen toen.
Ja,
ja, snap ik, ja. De aandoening, als ik het dus zo mag zeggen, die je hebt, is COAS.
Ja.
Wat ik heb begrepen, zijn er nog meerdere soorten en maten en vormen en van intersex.
Ja, klopt.
Kan je misschien een klein spreekbeurtje aan ons geven?
Wat is er allemaal?
Wat hebben we allemaal op het menu staan?
Ja, het zijn best wel veel aandoeningen. En ik weet ze ook zelf niet allemaal. Maar je hebt sowieso ook PAOS. En dan ben je partieel ongevoelig voor androgenen. Dus dat is, zeg maar, mijn variant. Maar dan dat je nog wel deels kan reageren op testosteron.
Dus dan zou je wel bijvoorbeeld eierstokken kunnen hebben?
Ja, ik kan bijvoorbeeld dan wel eierstokken hebben. Of je hebt, komt ook vaak voor dat je eigenlijk met je dan echt een piemel hebt. Maar eigenlijk ook de uitgang van een vagina, zeg maar. Dus dat komt ook nog voor bij PAOS. Want ja, in de AOS-categorie, zeg maar, heb je 7 gradaties. 2 gradaties daarvan zijn van CAOS, wat ik dus heb. En de andere gradaties zijn eigenlijk allemaal van PAOS. En dat kan dus dan allemaal zijn van dat je bijvoorbeeld dus wel een piemel hebt, maar dan dus ook de ingang van de vagina. Of wel gewoon helemaal een normale piemel en helemaal niks, zeg maar, eigenlijk van de vagina.
Ja, want dat is, denk ik, als ik naar mezelf kijk, naar een aantal jaar geleden, wat ik hiervan wist, of nee, niet, ja, wist, dacht eigenlijk meer.
Ja.
Was dat intersex iemand is met een vagina en een penis.
Ja, ja, en dat komt dus zeker wel voor, maar niet veel.
Dat is zeker niet bij iedereen.
Nee.
En eigenlijk dus, zo, wat je zegt, bij minder dan de rest.
Ja, ja, klopt. Ja, want
het is ook wel heel kwalijk dat dat dus helemaal niet, want als ik kijk naar mijn eigen jeugd en hoe dat in de boeken stond, volgens mij stond er helemaal niks over.
Nee.
Hoe was dat bij jou in je jeugd? Stonden er
Nou ja, ik heb op de middelbare school heb ik dan alleen een klein stukje wat er in mijn biologieboek stond over een stam in de Dominicaanse Republiek. En daarin werd dan gezegd dat meisjes in de puberteit uitgroeien ineens een piemel kregen. Dus dat was nogal apart als je alleen zoiets raars benoemd eigenlijk.
Dat stond er dan over intersex personen in de.
Dus het is iets exotisch wat hier niet in Nederland is en het is alleen op die manier.
Ja, dat is een iets heel raars wat hier heel ver weg vandaan is en dat heeft niemand hier, het komt hier niet voor. Dat was het enige.
En wist jij toen al dat je het had?
Ja, ja. Toen was ik echt, denk ik, dat ik een paar maanden mijn diagnose had gekregen.
En stak
maar
je
als we dit
niet
nu zo
dan
zeggen, want als jij nu zegt van, wist je toen al dat je het had, is dat dan de goede manier om dat tegen je te zeggen? Of moet je zeggen dat je het bent?
Ja, mij maakt
wat vind jij prettig? Of wat is
mij maakt het eigenlijk echt niet heel veel uit. Nee. Dus zeg gewoon waar je jezelf goed bij voelt. Ja. Maakt mij verder niets uit.
En toen je dat las, stak je niet je vinger op en zei van meneer?
Nee. Op dat moment was het nog, zeg maar, zo vers dat ik dat gewoon nog niet durfde, zo maar te zeggen.
Want hoe gingen de artsen daarmee om? Hebben ze je dingen aangeraden om niet te vertellen, om wel te vertellen? Werd je daarin begeleid überhaupt?
Nee, je werd er eigenlijk niet echt in begeleid. Ik werd meteen doorverwezen eigenlijk door naar een gespecialiseerd ziekenhuis, zeg maar, waar ze meerdere kinderen zagen met een intersexe aandoening, zeg maar. En daar is dan wel psychologische hulp aangeboden. En er is ook wel gezegd van, wees voorzichtig met wie het wil delen, omdat het gewoon een kwetsbaar onderwerp is. Maar ze hebben er wel gelukkig nooit echt op gehamerd dat ik het tegen niemand mocht vertellen, wat bij wel veel andere intersexpersonen wel is gedaan.
Ja, want het is wat ik heb begrepen, tot 2003 zeiden de artsen van, nou, zeg het maar tegen niemand, want we weten er eigenlijk te weinig van en dat zou kwetsbaar kunnen zijn. En sinds 2003 wordt dat niet meer verteld, geloof ik, hè?
Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, dus tegen heel veel intersexpersonen die ik zelf ken, is gewoon altijd hun leven lang eigenlijk gehamerd op vertellen tegen niemand. En dat heeft bij hun wel een heel groot litteken achtergelaten. Dus ik ben heel erg dankbaar eigenlijk dat ik er pas zo laat achter ben gekomen, waardoor bij mij of bij mijn familie dat eigenlijk nooit zo op die manier is doorgegeven, zeg maar.
Want wanneer heb je wel gekozen om het mensen te vertellen en er in die zin open over te zijn?
Ik heb het eigenlijk vrijwel meteen, eigenlijk gewoon wisten de rest van de familie het. En ik heb het ook tegen gewoon mijn vriendinnetjes op school verteld. Maar dat was dan niet meteen dat ik intersex was, zeg maar. Maar die wisten dat ik ineens heel veel naar het ziekenhuis moest in zo'n korte periode. En dat er iets aan de hand was. Maar dat we gewoon nog niet wisten wat er speelde, om het zo maar te zeggen. Dus hun zijn daar ook wel een beetje in meegenomen. Dus ja, eigenlijk heb ik het vanaf begin af aan eigenlijk best open tegen iedereen meteen verteld.
En hoe werd er gereageerd? Hoe was het voor je ouders bijvoorbeeld?
Ja, het was voor mijn ouders best wel even schrikken ook, omdat ze daar eigenlijk gewoon nog nooit ook van gehoord hadden. Eigenlijk niemand niet, ook mijn vriendinnen of de rest van mijn familie. Niemand had eigenlijk ooit nog gehoord over interseksen. Dus als er dan ineens wordt verteld van je bent interseksen, nou, wat houdt
wat
dat,
is dat
in?
Dan?
Wat betekent dat in hemelsnaam, zeg maar? Dus ja, dat was voor iedereen wel eventjes schrikken en omschakelen.
En dan is het waarschijnlijk ook meteen de gedachte van, en wat betekent dat dan voor je toekomst?
Ja,
voor je,
ja, ja, precies. Ja, dus iedereen, er waren gewoon meteen heel veel vragen die door iedereen's hoofd rondspookten, om het zo maar te zeggen. En waar je eigenlijk gewoon niet echt meteen antwoord op had, want we kenden gewoon voor de rest niemand die dat had, of we hadden er gewoon nog nooit van gehoord. En daarom was ik ook wel blij dat een arts in het ziekenhuis in Breda gewoon mijn eigen arts meteen ook attendeerde op dat er een lotgenotenvereniging was. Waardoor ik daar best wel snel in contact ben gekomen met andere meiden die hetzelfde syndroom hebben als ik. Dus dat vond ik dan wel fijn, waardoor je gewoon eigenlijk meteen wel een beetje herkenning had en bepaalde vragen gewoon, ja, meteen opgelost kunnen worden en dat, ja, je daar een antwoord wel op kreeg, zeg maar.
Is het iets erfelijks?
Ja, ja, het kan erfelijk zijn. In 70% van de gevallen is het erfelijk en in 30% van de gevallen is het dat je de eerste persoon bent, ja, om zo maar te zeggen.
En,
ja.
En in jouw geval ben je dus de eerste?
Bij mij is even, zijn we pas achteraf achtergekomen. Ah. Maar toen ik dus gediagnosticeerd was, heeft mijn moeder zich ook laten testen. En toen is dus gebleken dat zij drager is van het syndroom.
Ach.
En mijn oma is ook drager van het syndroom. Dus het zit al.
Maar het is bij hun nooit naar buiten gekomen?
Nee, ze zijn echt puur drager. En die hebben het dus, ja, niet overgegeven aan de andere kinderen.
Maar het kan dus zijn dat er familieleden van vroeger zijn die ermee hebben geleefd, maar het misschien helemaal nooit geweten hebben,
ja,
of er nooit over gesproken hebben,
ja,
of op die,
ja,
manier.
Klopt.
Want wat,
ja,
is een van de kenmerken?
Je ziet ook bij het dragerschap, dus ook bij mijn moeder zie je dat ook best wel terug, en bij mijn oma ook, dat je heel weinig haargroei hebt, lichaamsbeharing.
Ja,
dus,
omdat dat bij die testosteron hoort.
Ja, ja, dus ja, testosteron die zorgt er eigenlijk voor dat je dus een beetje wenkbrauwhaar krijgt en schaamhaar en haar op je benen en ga zo maar door, zeg maar. En dat was eigenlijk bij ons allemaal niet echt zo.
Wacht, heel technisch voor mij, hoor. Maar als je dus de XX-chromosomen hebt en je bent dus vrouw, dan heb je alsnog testosteron in,
ja,
je lichaam.
Ja, elke vrouw heeft eigenlijk ook testosteron.
En elke man heeft ook oestrogeen. Of niet?
Dat denk ik wel, maar ik durf.
Dat denken wij. Dat denken wij wel.
Maar ik durf niet met
zeggen.
Ja,
toch? Ja. Maar jij hebt dus totaal geen testosteron.
Ja, ik heb gewoon nul testosteron.
Maar dus eigenlijk genetisch ben jij XY.
Ja.
Dus je bent eigenlijk van binnen een man, als ik het zo.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar je hebt geen testosteron, dus eigenlijk ben je dan toch meer.
Maar je bent van binnen dan dus XY. En dat is natuurlijk hetzelfde als waar we het eerder over gehad hebben. Dat betekent natuurlijk niet per se dat je dus man bent. Snap je? Dus kan je niet per definitie man noemen.
Nee.
Maar zo wordt het,
ja,
ons wel aangeleerd.
Ja, ja, klopt.
Zo van XY is een man, punt.
Ja.
En daar gaat denk ik ook heel veel mis. En ik denk dat daarin misschien het hele intersexe personen, het verhaal wat jij nu ook vertelt, heel leerzaam en belangrijk kan zijn voor nog veel meer.
Ja,
letters in ons regenboogalfabet.
Jij vond het heel belangrijk om om het over dit onderwerp te hebben.
Ja.
Vind ik ook, hè. Maar vertel even wat.
Nou, er is natuurlijk bijvoorbeeld, als we het hebben over transgenders, is er heel veel weerstand vanuit mensen. Want hoe kan dat nou? En dat snappen mensen niet. En dit is.
Dat gaat
niet
over gevoel.
Dat gaat, nou ja, ja, over wie je bent van binnen. Maar mensen kunnen dat dan niet plaatsen, omdat ze denken van, ja, je bent toch geboren als jongen. Dus waarom zou je, ik zeg jongen dus even tussen aanhalingstekens, waarom wil je nu opeens een meisje worden? Dat is wat dan gedacht wordt.
Ja.
Terwijl als je ingaat op wat intersexe inhoudt, dan leer je dus dat biologisch gezien die XI soms helemaal niks betekent. In het geval van jou betekent de XI niks. Want je bent een meisje, je bent volledig vrouw.
Ja.
Dus ik denk dat als mensen leren in de biologieboeken al vanaf hun jeugd dat XI bestaat, dat XX bestaat en dat daarin dus ook variaties bestaan, het hele principe van bijvoorbeeld transgender ook beter te begrijpen is voor mensen.
Of non-binariteit.
Ja. Daarom denk ik dat intersexen misschien wel aan de basis staat van het begrip van alles.
Ja.
Ik denk zeker als je aan de ene kant een man, tussen aanhalingstekens als je aan de ene kant een man hebt en een vrouw hebt, biologisch gezien, maar er is nog zoveel tussen,
ja.
Biologisch gezien, genetisch bepaald,
Ja.
Dan is er natuurlijk zoveel meer binnen het spectrum van het gevoel.
Ja.
Van hoe je voelt binnen je eigen lichaam. En ja. Dat zou eigenlijk de verklaring moeten zijn dat we allemaal moeten zijn wie we zijn, omdat we dat zijn.
Ja, want hoe is het voor jou dat de I dus staat in het LHBTI-rijtje?
Ja, aan de ene kant vind ik het heel erg fijn, omdat je eigenlijk daarmee een grotere gemeenschap hebt, zeg maar, waar je eigenlijk gewoon steun uit kan halen. En je loopt natuurlijk gewoon tegen zelfde punten aan, dat je gewoon maatschappelijk niet echt geaccepteerd wordt en ga zomaar door. Dus aan de ene kant vind ik het heel fijn. En aan de andere kant vind ik het ook wel toch, omdat intersexen zie ik toch zeg maar altijd als het is niet iets, het is echt iets medisch voor mij, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben echt geboren met een aandoening. En voor mijn gevoel, als je een homo bent of als je transgender bent, dan ben je niet geboren met een aandoening. Mm. Dus dat vind ik dan soms wel, zeg maar, even een lastig puntje, zeg maar, dat ik ben van, voel ik me daarin dan, zeg maar, wel helemaal thuis? Want ik zie daarin ook, zeg maar, best wel veel verschillen tussen interseksen en de rest van de gemeenschap, zeg maar.
Ja, en veel mensen denken natuurlijk als je het hebt over LHBTI dat het allemaal gaat om seksualiteit. En dat het gaat over op wie je valt. Maar eigenlijk gaat dat rijtje over veel meer dan dat.
Ja, klopt, zeker.
En dat is misschien ook wat je dan voelt.
Ja.
Dat je denkt, maar dat... Want als je interseks bent, kan je ook nog homoseksueel zijn.
Precies.
Kan je ook heteroseksueel zijn.
Ja.
Kan je transgender zijn, non-binair zijn. Dat kan allemaal.
Ja.
Dus dat staat eigenlijk nog helemaal los van interseksen.
Ja, precies. Ja, en dat vind ik soms dus een beetje het verwarrende daaraan, zeg maar. Ja.
Gaan er mensen dan vaak vanuit dat je qua seksualiteit ook anders bent dan hetero?
Ik moet zeggen dat ik vaak genoeg wel dingetjes heb gehoord, zeg maar, van dat het dan eigenlijk meteen ook eigenlijk een bepaalde verwachting bij is dat je dus ook dus op meisjes valt of dat je op jongens en meisjes valt. Ga zo maar door, zeg maar.
Ja.
Er is gewoon meteen eigenlijk een bepaalde andere verwachting bij. En dat, dat komt denk ik eigenlijk mede ook gewoon door, omdat intersex gewoon niet echt een heel bekend iets is onder vele mensen nog steeds.
Ja.
Nee, maar ik denk wel dat het ook in die zin wel goed is, dus dat het bij de letters hoort, omdat je dan het met elkaar ook doet.
Ja, zeker.
Want als je er alleen voor zou staan.
Ja, precies. Dan ben je eigenlijk gewoon, dan ben je zo'n klein groepje, zeg maar. Dus daarom vind ik het juist ook heel fijn dat we erbij horen, waardoor we gewoon eigenlijk een grotere gemeenschap hebben, waar je gewoon steun uit kan halen en waarin je veel sterker staat, zeg maar, met z'n allen.
En je had het net over dat je met lotgenoten hierover praat.
Ja.
Moet ik dan denken aan hele collegezalen vol of hoe?
Nee, dat we hebben dan
al die 190.000 mensen die komen samen.
Je hebt samen een Facebookgroep, een WhatsAppgroep.
Nee, het is onze lotgenotenvereniging is vrij klein, maar ik zit dan bij de lotgenotenvereniging ADC Nederland. En die is dan specifiek eigenlijk
ADC, zei je? Of?
DSD Nederland heet, de vereniging. En dat staat voor Differences of Sex Disorders, volgens mij.
Okay.
Als ik het goed zeg.
Ja,
maar
volgens
dat,
mij ook inderdaad.
Dat is de medische benaming, hoe artsen het eigenlijk altijd noemen. Dus vandaar die naam. Maar er zijn een paar honderd leden, om het zo maar te zeggen. Maar eigenlijk als je dan ziet naar de lotgenoten momenten, van er zijn dan twee keer in het jaar zijn bijeenkomsten, komen daar eigenlijk misschien maar 30 mensen of zo naartoe, zeg maar.
En is het dan fijn om daar te zijn?
Ja, ik heb het vanaf het begin af aan eigenlijk wel heel fijn ervaren. Gewoon Ik kwam daar natuurlijk dan bijna eigenlijk met nul kennis over wat het precies inhield. Dus ja, om daar dan eigenlijk lotgenoten te zien die gewoon hetzelfde hebben als jij, dat is gewoon heel fijn.
En zijn dat ook mensen van jouw leeftijd of zijn dat voornamelijk ouderen?
Ja, op die eerste dag dat ik er zelf was, toen waren er niet echt mensen van mijn leeftijd. Toen waren ze allemaal eigenlijk, de eerste keer dat ik daar dus kwam was 15 en de jongste die er dan vervolgens was iets van 20. Dus daar zat dan best wel even een sprongetje tussen, zeg maar. Maar nog steeds vond ik dat ook gewoon heel fijn om met hun te kunnen praten, zeg maar. Maar nu heb ik natuurlijk al veel meer bijeenkomsten gehad in de afgelopen jaren. En toen heb ik wel vaak genoeg ook mensen ontmoet die iets van 17 of 18 waren en gewoon meer bij mijn leeftijd lagen, zeg maar.
Wat is een van de belangrijkste dingen die je geleerd hebt van de anderen? Of wat vond je op dat moment fijn om te horen?
Nou, het fijnste wat ik eigenlijk heb meegekregen ooit van iemand daar, omdat ik geboren ben met compleet androgene ongevoeligheidssyndroom, dus heb ik ook testes in mijn onderbuik zitten. En dat zijn dus eigenlijk onvoltooide testikels, om het zo maar te noemen. En die worden heel vaak meteen operatief verwijderd. En dat is bij mij niet gedaan. En daar mocht ik gewoon zelf voor kiezen of ik dat wilde. Omdat er altijd een soort idee over was bij artsen dat dat kanker zou veroorzaken. Dus daarom werd het eigenlijk meteen uitgehaald. En ik mocht die keuze zelf maken. Maar omdat ik dat heel erg associeerde met iets mannelijks en ik mezelf heel erg zag als gewoon een vrouw, botste dat heel erg met mijn eigen principes, waardoor ik meteen was van, ik wil het eruit, per direct. Hm. Maar ik moest daar over nadenken van mijn arts. Dus toen heb ik dat daar ook gewoon met meisjes van de vereniging over gehad. En hun hebben toen tegen mij gezegd van, was ook een meisje die nog haar testes had en die zei tegen mij, het heeft altijd in jou gezeten. Jij bent geboren en toen zaten die testers er al. Het is niet dat ze nu zijn gekomen en dat jou dus nu minder vrouw maakt dan daarvoor. Je bent gewoon nog steeds dezelfde Joyce als voor jouw diagnose. Ook al weet je nu dat die testers er zitten, zeg maar. Dus ik denk dat voor mij wel het mooiste was, waardoor ik uiteindelijk toch heb besloten, doordat zij dat heeft gezegd tegen mij, om die testers erin te laten zitten en die operatie niet te ondergaan.
Wauw. Ja, want dat definieert je natuurlijk niet.
Ja. Nee.
En wat is er? Wat zou dan het gevolg zijn als je ze houdt of als je ze laat verwijderen?
Als je ze laat verwijderen is het gevolg dat je hormonen moet slikken. Want die testers die zorgen er dus eigenlijk voor dat de testosteron die ik eigenlijk van mezelf dus eigenlijk aanmaak, wordt omgezet in oestrogeen. Waardoor ik dus gewoon uitgroei als een meisje. En als je ze dus verwijdert, dan betekent dat dus dat ik ook geen oestrogeen zelf meer zou aanmaken.
Ah, ja.
Dus dan kom ik eigenlijk meteen in de overgang terecht, om het zo maar te zeggen.
Oh.
Ja, en dan gewoon een overgang voor altijd, zeg maar, als ik die hormonen.
Maar dat klinkt niet echt als dan logisch om te doen. En toch raden ze het aan om dat te doen.
Ja, dat is vroeger altijd aangeraden, omdat ze gewoon het idee hadden dat dat te laten zitten kanker zou veroorzaken.
En is dat zo?
Ze hebben dat eerst altijd gedacht, maar na recent onderzoek is gebleken dat die kans ongeveer even groot is als dat ieder normaal mens kanker kan krijgen.
Oké. Okay.
Oh, ja.
Dus ja, niet geen hele grote kans. Dus,
nee.
Dus ja,
dat is beter om je. Ik wil zeggen, dan is het misschien beter om je af en toe te laten checken, maar tegelijkertijd doe ik dat eigenlijk ook niet. Maar het is sowieso eigenlijk beter om je af en toe te laten checken op dingen.
Ja, eigenlijk wel. Hey, en jij speelt in de voorstelling van Marleen Hendricks.
Ja.
XY We.
Ja.
Vertel daar eens wat over.
Ja, we zijn dus toen echt al ruim twee jaar geleden mee begonnen. En dat begon dus eigenlijk meer als een afstudeerprojectje van Marleen, de regisseur van de voorstelling. En dat toen zijn we dus met meerdere intersexe personen eigenlijk aan de slag gegaan om een mooie voorstelling te ontwikkelen.
Marleen is ook intersexe persoon.
Ja, Marleen is ook intersexe. Dus om over intersexe te gaan vertellen. En ja, dat is eigenlijk zo goed verlopen en zo mooi uitgegroeid dat we toen hebben besloten om eigenlijk ermee door te gaan. En dat we dus in verschillende theaters in Nederland hebben gestaan en opgetreden. En daarvoor ook bij Umberto Tan aan tafel hebben gezeten. En
En wat vertellen jullie in die voorstelling? Vertellen jullie je eigen verhaal allemaal? Of is het een, of is het echt een gespeeld stuk? Of hoe?
Er zitten eigenlijk meerdere scènes eigenlijk een beetje in. Zeker eigenlijk, iedere persoon vertelt ook vooral zijn eigen verhaal. Dat komt er zeker ook in voor. En er komen ook verschillende momenten eigenlijk voor uit ons leven. Bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek, zeg maar, een keer die we hebben ervaren. Zeg maar, dat wordt dan op een bepaalde humoristische manier eigenlijk een beetje nagespeeld. En er zit ook dans in de voorstelling. Het is eigenlijk heel, heel verschillend, zeg maar. Heel veel verschillende soorten scènes.
En op het moment dat je moest kiezen van welk verhaal ga ik vertellen voor deze voorstelling, welk moment heb je gekozen uit jouw leven?
Ik heb dan eigenlijk gewoon vooral met Marleen eigenlijk een beetje gepraat. En zij heeft toen, zeg maar, eigenlijk gewoon een beetje gekozen van wat er in de voorstelling komt, zeg maar. Zij heeft gewoon helemaal het script, zeg maar, gecreëerd. Ja. En dat zijn eigenlijk gewoon vooral de momenten op dat ik er zelf ben achtergekomen, zeg maar. Dus bij mij wordt er dan bijvoorbeeld benoemd van dat ik naar het ziekenhuis ging, dat ik 23 buizenbloes moest laten prikken, dat ik dat ik nog meer onderzoeken ga zomaar door. Dat wordt er vooral bij mij gezegd. En bij anderen is dat weer, zeg maar, totaal iets anders.
Ben je nu eigenlijk dan helemaal klaar met het ziekenhuisproces? Of is dat iets wat blijvend is?
Voor mij is het dus helaas blijvend, omdat ik ervoor gekozen heb om die testen dus toch te houden. Waardoor ik dus ik moet regelmatig naar het ziekenhuis om ze te laten controleren.
En dat is dan om te controleren op kanker?
Ja. Daarom heb ik er eens in het half jaar moet ik het laten controleren in het ziekenhuis.
Okay.
Ja, dus voor mij is dat helaas nog, nog niet zo.
Nee. En wat voor reacties krijg je op de voorstelling?
Ja, eigenlijk alleen maar hele mooie, bijzondere reacties. Wij hebben ook altijd aan het einde van de voorstelling verwijzen mensen door naar onze website. En daar staat eigenlijk een WhatsApp-button waar je berichtjes naar ons kan toesturen.
Goed,
ja, en dan zie je eigenlijk bijna altijd iedereen dat ze een berichtje achterlaten met echt een heel verhaal hoe mooi en bijzonder ze vonden. Het vonden en hoe geraakt ze erdoor waren. En,
mensen die intersex zijn of ook van anderen?
Ook van anderen. Echt van, misschien het zijn mensen die bijvoorbeeld een collega hebben die intersex is. Of het zijn mensen van wie de dochter. Maar ook gewoon mensen die gewoon puur uit interesse eigenlijk naar de voorstelling toe kwamen, zeg maar. Dus ja, het is allemaal echt heel verschillend.
Als je zo hierover praat, je schaamt je er totaal niet voor.
Nee.
Maar ik kan
terecht,
me voor. En terecht, zeker. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het mensen zijn die dat nog wel voelen, die schaamte. Of de angst dat mensen het niet snappen. Wat zou je tegen zo iemand zeggen?
Ik snap ook heel erg goed hoe die mensen zich voelen. Omdat ik mijzelf zo ook een tijdje, zeg maar, heb gevoeld. Maar het is denk ik eigenlijk vooral wat ik zou willen zeggen van ja. Kijk om je heen. Van, er zijn nu steeds meer mensen die openhartig willen vertellen over hun intersexe zijnde. En ik denk dat dat al genoeg mensen eigenlijk heeft getriggerd om er ook over te vertellen. En ja, daaruit komt eigenlijk alleen maar mooie dingen en positiviteit terug. Dus ik hoop dat mensen, andere intersexe mensen dat zien en dat ze dan ook het gevoel, dat warme gevoel krijgen om er toch hopelijk open over te mogen praten met andere mensen.
Ja, dat je er ook niet bang voor hoeft te zijn om over te praten.
Ja, want misschien ben ik een uitzondering, maar ik heb gelukkig nog nooit eigenlijk een nare reactie gekregen ooit van iemand. Dus
fijn om te horen.
Ja,
ja, heel fijn. Ja.
Zeg, en jij studeert nu aan de VU?
Ja.
Je studeert, ik kijk even op mijn papiertje, gezondheid en leven.
Ja, klopt.
Is dit ook een onderwerp wat je mee zou willen brengen in je studie en in je uiteindelijke carrière?
Ja, ik heb wel heel erg dat ik hoop dat ik uiteindelijk later inderdaad iets met intersexe mensen, dat ik daarvoor iets zou kunnen betekenen in mijn toekomstige baan. Wat dat dan precies zou zijn, ja, dat weet ik nog niet helemaal. Maar het ideale beeld is, zeg maar, dat ik gewoon arts word en dat ik dan intersexe patiënten kan helpen. En dat ik hopelijk hun dan dusdanig eigenlijk kan begeleiden dat hun ook zien van wow, iemand die mijn syndroom heeft, die zit nu ook gewoon voor mij, zeg maar.
Ja, nou, dat lijkt me heel erg waardevol. Ja,
ja, ja. Ja, dus dat zou echt het ideale beeld zijn. En ik hoop dat dat ooit werkelijkheid mag worden.
Ja, nou, ik hoop het met je mee.
Ja, absoluut. Wat betekent intersexe zijn voor jou?
Het is aan de ene kant misschien toch wel anders zijn, maar ik zie het toch ook wel gewoon als goed anders zijn. Want ik heb heel veel mensen er mee kunnen helpen. En ik ben daar denk ik zelf ook gewoon een veel sterker en opener persoon door geworden. Dus ja, het heeft zijn slechte kanten, maar het heeft ook zeker zijn goede kanten.
En als ik dan mag vragen, sorry, je zegt het heeft een slechte kant, maar wat is voor jou dan een slechte kant van?
Dat is toch zeg maar een beetje de maatschappij die zeg maar nog steeds niet helemaal weet dat je bestaat. En die eigenlijk niet heel veel weten heeft over wat intersexe betekent en inhoudt. En dan meteen bepaalde ideeën heeft bij wat het zou moeten voorstellen, om het zo maar te zeggen. Dat bestaat ook zeg maar uit bijvoorbeeld nog steeds de artsen. Die ook zijn voldoende, zitten er nog steeds tussen die hun patiënten verkeerd inlichten. Ook al is dat niet meer het huidige beleid, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus ja, dat is nog steeds wel zeker een slechte kant aan het intersex zijn.
Ja. Ja, ja, ja.
Er is nog wel een weg te gaan dus.
Ja, zeker. Ja.
Zeg, wij sluiten onze podcast, ons derde seizoen, altijd af met een vraag. En die vraag is dit seizoen, wat zou je tegen je jongere ik willen zeggen?
Ik denk dat ik tegen mijn jongere ik liefst zou willen zeggen dat alles uiteindelijk goed komt. Ja.
Nou, dat is heel mooi. Dankjewel. We doen ook altijd een filmtip.
Zeker.
Zeker.
Mag ik deze week
ja,
doen?
Ja, doe jij maar, ja.
Onze filmtip deze week is Meisjes Jongensmix. Dat is een documentaire over Wen Long. Zij is 9 jaar oud en bij haar geboorte was niet te zien of ze een jongen of een meisje was. Veel van deze kinderen worden al op jonge leeftijd geopereerd om ze meer jongen of een meisje te maken. Maar bij Wen Long is dit niet gebeurd. En haar ouders laten de keuze aan haarzelf. Meisjes Jongensmix staat op Videoland en je schrijft het aan elkaar.
Ja. En er is ook nog een docu, waar Joyce ons net over vertelde. Dat willen we toch ook nog even vertellen.
Zeker.
Die heet Better Tell No One. Is van Marieke Schoutsen, Sharan Bala en Chris van den Brink. Deze docu is nog niet helemaal af. En ze hebben een crowdfunding. Die crowdfunding, ze hebben het geld al behaald. Jij vertelde net een beetje waar het over ging. Zou je dat nog een keer willen herhalen voor ons?
Het zijn eigenlijk twee meiden die op zoek zijn gegaan eigenlijk naar hun oude medische dossiers. En zijn daar eigenlijk een beetje doorheen gegaan om te kijken wat artsen in hun verleden over hun hebben opgeschreven. Maar waar zij eigenlijk niet echt weet van hebben gekregen. Wat nooit in hun gezicht is verteld. En daar zijn ze ingedoken en daar hebben ze een documentaire over gemaakt.
Heel interessant.
Ja, hou het dus in de gaten. Het heet Better Tell No One.
En mocht je nog meer informatie willen hebben over intersex, dan kan je naar nnid.nl en naar dsdnederland.nl.
Yes. De volgende keer.
Ja, de volgende keer.
Ja, de volgende keer gaan we in gesprek met iemand die buiten de regenboogletters valt, maar daar toch heel veel mee te maken heeft. We gaan namelijk praten met Patrick. En Patrick is
hetero.
Hetero. Ja. Nou, toch ook eens met een hetero praten. Kijk wat zij te vertellen hebben. Dus ik zou zeggen,
tot de volgende.
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram @gewoonhomodepodcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast@gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en is opgenomen in de Student Hotel. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.